Allen heel hartelijk welkom. Namens de kerkenraad heb ik de volgende afkondigingen voor u. Vandaag wordt er gecollecteerd voor de diaconie en de kerkvoogdij. En de extra collecte is bestemd voor de kerkvoogdij. En die worden van harte in uw liefde en milddadigheid aanbevolen. Op donderdag 25 augustus aanstaande zal in de Triumfatorkerk de bevestiging plaatsvinden van kandidaat van de Toorn tot herder en leraar van de wijkgemeente Benjamin. En de aanvang van deze dienst is 7:30. En de diensten worden geleid door dominee J.W. van Estrik. En op zondag 28 augustus aanstaande zal eveneens in de Triumfatorkerk de intrede van dominee C.R. van de Toorn plaatsvinden. En de aanvang is 3:00. Als kerkenraad willen we u allen opwekken om bij de erediensten bij te wonen als teken van dankbaarheid jegens de Here dat nu in onze wijkgemeente na een periode van 18 jaar vakanten zijn geweest, een eigen predikant in de ambtelijke bediening mag worden gesteld. En ook als teken van de onderlinge verbondenheid. En voor al die data geldt zo de Here wil en wij leven. Laten we samen deze laatste vakantenzondag de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Here, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan vanmorgen luisteren naar de woorden van de Heer Jezus die zegt: oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt. Vandaar dat de psalmen daarop gekozen zijn, op de dingen die te maken hebben met het oordeel en het doorgronden van ons hart. We zingen nu eerst van psalm 49, het eerste vers: gij volken hoort, waar ge in de wereld woont, het zij laag van staat of hoog met eer bekroond. Psalm 49, het eerste vers. Ja, wij neigen het oor naar de woorden van de Heere die hij sprak tot Israël en tot ons in de woorden van de 10 geboden. En wij zingen in aansluiting daarop van psalm 32, het derde vers: ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. 32 vers 3, na de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naasten huis. U zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Amen. Gemeente, er is voorbeden gevraagd voor ons gemeentelid Bert Hoek, van wie de krachten minder worden. De apostel Paulus schrijft in Romeinen 14, het zij dan dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn van de Heere. En in die wetenschap willen we broeder Hoek aan Gods genadetroon opdragen. En ook willen we danken dat de Heere ook de jongens van het HGJV-kamp weer veilig en gezond thuis gebracht heeft na een hele mooie kampweek. En we doen ook voorbeden voor de scholen die van de week weer gaan beginnen. Laten we samen bidden, gemeente. Hemelse Vader, wij buigen vanmorgen onze hoofden voor u. En we vouwen onze handen in het gebed om u te zeggen, Heere, in alles zijn wij ook vanmorgen weer van u afhankelijk. Dat is elk moment van het leven zo. Paulus die zegt het al tegen de mensen in Athene, dat wij in u leven, in u bewegen. Ja, dat elke ademteug die wij krijgen van u is. Wij staan daar lang niet altijd bij stil. Maar op dit moment, Heere, willen we dat maar uitspreken en tegen u zeggen, Heere, zonder u kunnen wij niets doen. En daarom komen wij tot u vanmorgen ook weer met lege handen. Om u te vragen, Heere, wilt u ze vandaag vullen? Wilt u, als wij vanmorgen tot u komen om naar uw stem te luisteren, vanuit uw woord tot ons spreken? En Heere, dan zijn we met verwachting gekomen. Met verwachting om aan uw voeten te zitten. En dan vragen we u, neemt u ons maar mee, zoals dat eeuwen geleden was, daar aan het meer van Galilea, op die berghelling waar u ging zitten. En waar u tot uw discipelen en de menigte daaromheen sprak. Want naar die woorden gaan we luisteren, Heere, woorden uit de bergreden. Neem ons mee naar die plaats, opdat de woorden die u toen sprak ook vandaag nog luid en duidelijk zullen klinken in ons leven. En Heere, dan mogen we u, voordat we dan gaan luisteren, ook eerst al onze zorgen en ook onze dankzegging aan u brengen. De zorgen in de gemeente, bijvoorbeeld rondom broeder Hoek, waarvan we zojuist gehoord hebben dat zijn laatste levensfase is gekomen. Waarvan we waarschijnlijk naar de mens gesproken zullen weten dat volgende week zondag hij niet meer hier bij de strijdende kerk op aarde zal zijn. En Heere, dan dragen wij hem nu al aan u op. Ziet u hem aan in genade. En dat hoewel hij, nu die de gedachten niet meer zo helder heeft, dat hij zich toch in de rust en de vrede van de Heer Jezus Christus geborgen mag weten. Ja, nog meer dat hij mag weten dat hij geborgen is onder het bloed van de Heer Jezus. En dan kunnen we ook in het stervensuur vrijmoedig tot u naderen. Want dan hebben we geen oordeel te vrezen. Maar dan klinkt de vrijspraak. Dan klinkt de Psalm 32. Welzalig is hij wiens zonden zijn vergeven. Heere, dat bidden we onze broeder toe, dat hij in die rust mag sterven. En dat u hem die stervensgenade ook geeft om in die rust op de laatste momenten zijn ogen te mogen sluiten. Wees nabij allen, heren, die daaromheen staan, voor wie dit natuurlijk een heel aangrijpend proces is. Wees nabij degene die misschien wel waken aan zijn bed. De familie die hem lief heeft. Ja, ieder die daaromheen staat, vrienden, kennissen en de gemeente. En heren, dan willen we u ook danken met de jeugd, dat u ze weer veilig terugbracht hier in de gemeente. En hier ook weer thuis, dat u een goed kamp, een goede kampweek gegeven heeft. En Heere, wil de dingen die over u verteld zijn en de dingen die over u overdacht zijn, wilt u geven dat die dingen zullen bijblijven. En dat uiteindelijk dat wat de jeugd van deze gemeente bindt, dat zal zijn u, Heer Jezus. Dat u diegene bent die deze gemeente samenhoudt. En Heere, dan is het een wonder dat we deze zondag ook bij stil mogen staan, dat het de laatste zondag is van 18 jaar vakant zijn. En het is al langer het verlangen geweest van de gemeente om een herder en leraar in haar midden te ontvangen. En telkens leken er weer gesloten deuren te zijn. Was het lastig, werd er weer om wijsheid gebeden. Maar nu is het moment daar en u heeft al die 18 jaar gebruikt om de gemeente voor te bereiden. Om ze geduld te oefenen en om ze volharding te oefenen om te blijven kloppen bij de Heere tot het moment dat het zijn tijd is om een dienaar te geven. En Heer, u heeft ook onze broeder daartoe voorbereid. Hij had die voorbereiding ook nodig. En wij willen u dan in het bijzonder voor hem bidden, Heere, dat u alles waarin hij zich voorbereid heeft, dat u dat wilt gebruiken. En dat u dat oneindig wilt aanvullen met uw genade en uw gaven om vruchtbaar te mogen dienen in de gemeente. Ja, Heere, want we kunnen een universitaire opleiding hebben. En we kunnen een goed verstand hebben gekregen. En we kunnen een bonk ervaring hebben, pastoraal gezien. Maar Heere, dat alles, dat valt weg. Als we daarop zouden moeten vertrouwen en op leunen. We hebben het alleen van u te verwachten. Ook voor hem bidden we dan ook. Dat u hem rijke genade zal geven, samen met zijn vrouw. Om in deze gemeente te dienen. En geef dan in de gemeente, Heere, als een warme deken om ze op te vangen. Om ze hier een plaats te geven en ook geduld met hen te hebben. Want het valt niet mee om in deze tijd als predikant te beginnen. En ongetwijfeld zal hij ook zijn steken laten vallen. Want er wordt geen engel in de gemeente ontvangen, maar een zondaar. Maar geef ze geduld met elkaar en bovenal uw liefde voor elkaar. Om samen de weg te gaan die u ze wijst. Heren, zo bidden we ook deze morgen. Als het hier in de Unizaal misschien wat warm is. Wat warm wordt gedurende de dienst. Want we zijn met velen bij elkaar. Dat ons allemaal niet tot last zal zijn. Maar dat allemaal weg zal vallen bij het luisteren naar u en naar uw woord. Dat uw rijke zegen ons van binnen warm zal maken. En dat het woord wat u tot ons te zeggen heeft, dat een woord zal zijn wat ons allen raakt. We bidden u ook voor de komende week als de scholen weer gaan beginnen, de kinderen die weer naar school gaan, de jongeren, ook het onderwijzend personeel dat de afgelopen weken ongetwijfeld ook al voorbereidingen getroffen heeft. Heere, laat het alles zijn tot een goed nieuw schooljaar. En u weet wat er in dit schooljaar ons allemaal te wachten staat. U weet van de kinderen die het heel erg tegenop zien. U weet van jongeren die op school gepest worden. Die er daarom tegenop zien. O Heere, mogen ze dat alles ook bij u neerleggen. En wilt u daarin geven dat dat ook weg mag vallen. En dat we in het vertrouwen op u ook onze schoolcarrière mogen lopen. Heere, zo vragen wij om uw zegen. Zie onze lege handen aan. We zitten aan uw voeten, Heere Jezus. En spreekt u dan tot ons. Want uw kinderen luisteren. Dat bidden we u in de naam van de Heer Jezus. Amen. Gemeente, wij gaan de Bijbel openen in het Nieuwe Testament. De bergrede. En die vindt u in het Bijbelboek Matteüs. De tekst van vanmorgen is Matteüs 7 vers 1 tot en met 5. Maar ik wil met u een paar stukjes uit de bergrede lezen, want ik kom daar in de preek ook op terug. Dus we lezen allereerst Matteüs 5 vers 1 tot en met 12. En dan Matteüs 6 vers 1 tot en met 4 en dan komen we bij Matteüs 7. Dus allereerst Matteüs 5, de versen 1 tot en met 12. En Jezus, de scharen ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende: zalig zijn de armen van geest, want van hun is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn degenen die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want van hun is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als u de mensen smaden en vervolgen en liegende allerlei kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. want zo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Dan Matthäus 6, vers 1 tot en met 4. Hebt acht, dat wil zeggen, let er heel goed op dat u uw aalmoes, wij zouden zeggen uw collectegave, of wat u weggeeft aan mensen, dat u dat niet doet voor de mensen, om door hen gezien te worden. Anders hebt u geen loon bij uw Vader die in de hemel is. Wanneer u dan een aalmoes geeft, zo laat het voor u niet trompetten, dat wil zeggen, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de geveinsden, de hypocrieten in de synagogen en op de straten dat doen, opdat zij door de mensen geëerd mogen worden. Voorwaar zeg ik u, zij hebben hun loon weg. Maar als u uw aalmoes geeft, zo laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet. Opdat uw aalmoes in het verborgene zij en uw Vader die in het verborgene ziet, die zal het u in het openbaar vergelden. Matthäus 7, vers 1 tot en met 5, tenslotte. Daar zegt de Heer Jezus, oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u geoordeeld worden. En met welke maat u meet, zal u weder gemeten worden. En wat ziet u de splinter die in het oog van uw broeder is, maar de balk die in uw eigen oog is, merkt u niet? Of hoe zult u tot uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog uitdoe en zie, er is een balk in uw eigen oog. Gij geveinsde, werp eerst de balk uit uw oog en dan zult u bezien om de splinter uit uw broeders oog te doen. Tot zover. Wij gaan met elkaar zingen van de morgenzang. De morgenzang, de verse 4, 5, 6 en 7. De morgenzang, vers 4, vers 5, vers 6 en ook vers 7. We zingen straks, zonder dat ik dat verder aankondig, na de preek van Psalm 139, het 14e vers. Doorgrond mij en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Psalm 139, vers 14. De tekst, zoals gezegd, is Matteüs 7, vers 1 tot en met 5. Waar de Heer Jezus zegt, oordeel niet opdat u niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u geoordeeld worden. En de maat met welke maat u meet, zal u weder gemeten worden. En wat ziet u de splinter die in het oog van uw broeder is, maar de balk die in uw eigen oog is, merkt u niet? Of hoe zult u tot uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog uitdoe, en zie, er is een balk in uw eigen oog. Gij geveinsde, dat wil zeggen hypocriet, werp eerst de balk uit uw eigen oog, en dan zult u bezien om de splinter uit uw broeders oog uit te doen. Het thema is, Jezus zegt, oordeel niet. Jezus zegt, oordeel niet. Dat vraagt in de eerste plaats om voorzichtigheid, in de tweede plaats om zelfonderzoek, en in de derde plaats om de juiste motivatie. Jezus zegt, oordeel niet. Dat vraagt om voorzichtigheid, dat vraagt om zelfonderzoek en dat vraagt om de juiste motivatie. Gemeente, we gaan vandaag luisteren naar wat je noemt de beste preek aller tijden. En dat is natuurlijk niet mijn preek, maar dat is de bergrede. De preek van de Heer Jezus die hij hield in Galilea, op de berghelling, uitkijkend op het meer van Galilea. En waarom is dat de beste preek? Niet van, omdat dat zo'n geweldige locatie is waar die preek gehouden werd, ook niet omdat daar ontzettend veel mensen bij elkaar waren. Nee, het is de beste preek omdat we hier te maken hebben met de beste prediker. En Matteüs, die geeft ons in drie hoofdstukken, als het ware een verslag, ik denk zelfs een samenvatting van al dat onderwijs van de Heer Jezus, wat hij daar vanaf de berg gegeven heeft. Misschien heeft dat wel meerdere dagen geduurd, wie zal het zeggen. Maar waar gaat die preek van de Heer Jezus nou over? Waar gaat de bergrede over? Wat is het onderwerp van die preek? Je zou kunnen zeggen dat elke preek het antwoord geeft op een vraag. Het kan wel eens interessant zijn als je naar preek luistert om jezelf af te vragen, op welke vraag geeft deze preek nou eigenlijk een antwoord? In sommige kerken gaan heel veel preken over de vraag, hoe wordt een mens tot God bekeerd? En het antwoord, dat begint dan met iets als, dat gaat zomaar niet. Dan moet er eerst, en dan volgen er een hele hoop beschrijvingen van wat er zou moeten gebeuren voordat en hoe een mens tot God bekeerd wordt. In andere kerken gaan veel preken over de vraag, hoe blij is God nou eigenlijk met je? En dan wordt er een heel positief antwoord gegeven, God is ontzettend blij met je. Weer andere gemeenten gaat over de vraag, hoe kunnen wij van de wereld een betere plaats maken? En dan komt er een antwoord op als, nou, je moet vooral lief zijn voor elkaar. Heb je naaste lief als jezelf? Ik geef deze voorbeelden om eventjes bij onszelf na te gaan. Dat inderdaad zo is dat als dat vragen die gesteld worden tijdens een preek al een hele denkrichting geven in hoe die preek zou verlopen. En een voorganger kan hele verkeerde vragen stellen. Vragen die de Bijbel niet stelt, maar vragen die de mensen stellen. In een preek is als het goed is zo dat de Heere door middel van een tekst vragen aan ons stelt. En tegelijkertijd die vraag zelf beantwoordt en het antwoord bij ons op de lippen legt. Dus spreken is eigenlijk een vraag beantwoorden. Maar op welke vraag geeft de Heere Jezus in de bergrede, in die beste preek aller tijden, geeft Hij antwoord? Nou, dat is de vraag, wat is een ware gelovige? En hoe herken je die? Op die vraag gaat de Heer Jezus in drie hoofdstukken heel uitgebreid antwoord geven. Een ware gelovige, waar ken je hem aan? Nou, de Heer Jezus zegt in Matthäus 5, die eerste vers die we gelezen hebben. Een ware gelovige herken je aan zijn karakter. Dat zijn de mensen die arm van geest zijn. Iemand die het heeft geleerd dat hij bij de Heere God alleen maar zijn hand op kan houden. En niets kan brengen. Je een arm van geest. Dat zijn mensen die treuren. Die in het besef leven dat ze in een wereld leven die niet volmaakt is. En nog veel meer die beseffen dat ze zelf niet volmaakt zijn. De Heer Jezus zegt, je herkent ze aan hun karakter, de ware gelovigen. Die zijn namelijk zachtmoedig. Die zijn niet hoogmoedig, die denken niet groot van zichzelf. Nee, ze denken klein van zichzelf. Een ware gelovige herken je niet aan de kleur van zijn stropdas, maar aan zijn karakter. En dat karakter, dat is niet volmaakt. Zeker niet. Het is niet zo dat je pas een echte gelovige bent. Als je al die karaktertrekken die de Heer Jezus noemt in Matthäus 5, als je daar 100% op scoort. Een ware gelovige is niet volmaakt. Hij is ook niet gemaakt. Dat wil zeggen, doen alsof. Dat heb je wel eens, hè? Dat je ziet iemand dat is een gemaakte vriendelijkheid. Hij doet alsof. Gemaakte vroomheid zie je ook. Gemaakte nederigheid. Op de een of andere manier voel je aan, het komt niet uit het hart. Dus een gelovige is niet volmaakt, is ook niet gemaakt, maar wel, en daar gaat het om in de bergrede, heilig gemaakt. Want er is in die ware gelovigen een veranderingsproces bezig. En dat noemen we de heiligmaking. En dat is een proces wat nog niet voltooid is, verre van dat, maar het is wel bezig. Die oude mens, die zondige natuur, sterft steeds meer af en de nieuwe natuur, die bloeit steeds meer op. Daar herken je een ware gelovige aan. Is dat proces er ook bij u en bij jou? Is bij jou dat proces van heiligmaking gaande? Herken je er iets van dat je karakter, nadat je de Heer Jezus hebt leren kennen, steeds heiliger gemaakt wordt? Ik ben in Abbebroek al meer dan een jaar bezig met de bergreden. Ik heb er hier ook een paar keer over gepreekt. En als ik mensen spreek naar aanleiding van die preken, dan zeggen ze wel eens, nou dominee, ik merk door die preken steeds meer dat ik zoveel tekortschiet. En soms denk ik zelfs bij die bergreden, hoe kan ik hier nou weer aan voldoen? Ik val mezelf zo tegen. Ik zie telkens weer een andere karaktertrek bij mijzelf die geheiligd moet worden. Nou, als je dat opmerkt, bij het lezen van de bergreden, dan is dat proces van heiligmaking gaande bij u en bij jou. Want het aparte van de heiligmaking is dat hoe meer de Heere je heiligt, hoe meer je van je eigen onheiligheid gaat zien. Hoe meer de Heilige Geest in je werkt, hoe fijngevoeliger je wordt voor onheiligheid. De Heilige Geest, die doet dat. Die brengt licht op de dingen in je leven die geheiligd moeten worden. Dus de vraag van de bergrede, hoe herken je een ware gelovige? Hoofdstuk 5 zegt, die herken je aan zijn karakter. En ook aan hun plaats in de wereld. Ze zijn namelijk een zoutend zout en een lichtend licht. Een ware gelovige is ook een antwoord uit hoofdstuk 5. Die herken je aan dat ze Gods wet serieus nemen. Er worden allerlei voorbeelden gegeven. Hoe je omgaat in situaties van ruzie. Hoe je ermee omgaat in situaties van echtscheiding. Dat je je woord moet houden. Dat zijn allemaal dingen die nemen de gelovigen heel serieus. Daar nemen ze geen loopje mee. Daar wil je niet aan onderuit komen. Je zegt niet van nou, dat is een leugentje om bestwil geweest, maakt niet uit. Nee, de Heere vraagt van mij eerlijkheid. En dat ik mijn beloftes nakom. Hoofdstuk 6 geeft nog weer een ander antwoord op de vraag, hoe herken je een ware gelovige? Het is namelijk, bij een ware gelovige is zijn hart op God gericht. Als hij zijn gaven geeft, die aalmoezen waar we over gelezen hebben, dan doen ze dat niet zodat iedereen ziet hoeveel of ze geven. Dan gaat het erom dat God het weet en verder niemand. God Aan hem geef ik mijn gaven, ik investeer in zijn koninkrijk om straks een deel te hebben in dat koninkrijk. Ik investeer mijn geld, mijn tijd, mijn energie in het koninkrijk en daar hoeven anderen, hoeven dat helemaal niet te zien, dat mag allemaal op de achtergrond gebeuren, als de Heer het maar ziet. Waaraan herken je een ware gelovige? Is dat iemand die maar een beetje lukraak leeft? Iemand die denkt, nou, waar heb ik vandaag zin in? Wat vind ik vandaag leuk? Dan ga ik dat eens even doen. Nee, een ware gelovige is iemand die zegt, Heere, wat wilt u nou dat ik vandaag doe? Leidt u vandaag ook weer mijn weg en geef mij de gelegenheid om mij voor te bereiden op uw koninkrijk. En dat is niet een lukraak leven, dat is een nauwgezet leven. Jongens en meisjes, klinkt misschien een beetje raar, maar een gelovige is iemand die streng is voor zichzelf. Die streng is voor zichzelf. Je kan het wel vergelijken bijvoorbeeld met iemand die sport, een sporter. Die sporters, die hebben een doel voor ogen, die willen winnen. En wat doen ze daarvoor? Daarvoor gaan ze op tijd naar bed. Want als je moe bent, kan je niet goed sporten. En die zorgen dat ze genoeg en gezond eten. En die gaan zich trainen. En die gaan kijken naar de tegenstanders. Hoe doen die het spel? En zien we zwakke plekken bij die tegenstanders die we kunnen gebruiken? En ze weten ook heel goed wat de regels van het spel zijn. Die sporters die zijn heel streng voor zichzelf, want ze willen winnen. Ze hebben de winst voor ogen. Ik kom straks op dat voorbeeld nog wat uitgebreider terug. Dus Jezus die preekt en die geeft een antwoord op de vraag, hoe herken je een ware gelovige? Nou, best een lange terugblik of eigenlijk een lange samenvatting eventjes van die hoofdstukken 5 en 6. En dan komen we aan bij hoofdstuk 7, onze tekst. En daar zegt de Heer Jezus, oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt. Waarom gaat de Heer Jezus het nou ineens hebben over oordelen? Zou dat niet komen omdat wij allemaal een bepaalde neiging in onszelf hebben? Een neiging waar we misschien in de gereformeerde gezindte nog wel veel meer mee te maken hebben dan elders in de christelijke kerk. Want weet u wat nou het grote gevaar is van u en voor mij? Dat je dat onderwijs van de bergreden leest. Hoe herken je een ware gelovige en dat je om je heen gaat zitten kijken of de mensen om je heen wel een ware gelovige zijn? Dan pak je de bergreden en die bergreden wordt een soort meetlat waarlangs je medechristenen gaat leggen om te kijken of ze er wel aan voldoen. En dan hoor je zoiets als, nou, een ware gelovige is zachtmoedig, is niet hoogmoedig. En dan denk je, ja, moet je hem zien. Moet je hem zien hoe trots die er altijd bij loopt. Alleen die blik al laat zien dat hij hoogmoedig is. Je hoort een ware gelovige die investeert zijn geld in Gods koninkrijk. Ja, wacht eens even, moet je eens kijken in wat voor huis die woont. Ik heb het op Funda zien staan, het was 5 ton. En dan zit hij er ook nog eens 1 ton bij te klussen. Maar een ware gelovige die investeert toch in zijn eeuwige huis. Die broeder die komt wel naar de kerk, maar het zou me niks verbazen als die nog de mammon dient. En de Heer Jezus was toch heel duidelijk in de bergreden. Hij heeft gezegd, je kan niet God dienen en de mammon. Ik denk dat die man geen ware gelovige is. Snapt u wat er gebeurt? Je gaat luisteren naar de beste preek aller tijden. Hoe herken je een ware gelovige? En je gaat voor een ander zitten luisteren. Heeft u dat al eens gedaan? Voor een ander luisteren? Of nog erger, je gaat die ander zitten beoordelen. Moet je kijken hoe hij dat er vanaf brengt. Nee, kan niet echt zijn bij hem. Is vast niet echt bij haar. Voor je het weet zit je te oordelen. Zou dat de bedoeling zijn? Van de Heer Jezus bij deze preek? Tuurlijk niet. Het probleem met oordelen is, en dan pak maar gewoon maar even dat voorbeeld van die sporten erbij. Het probleem met oordelen is, ik ga aan de zijlijn staan en ik ga commentaar lopen geven. Op hoe die andere het doet. Moet je zien hoe hij de bal aanneemt. Wat klungelig. En hij staat veel te vaak buitenspel. En zo ga je voor scheidsrechter spelen. Op Gods stoel zitten. En dat kan toch nooit de bedoeling zijn. Nee, wat moet je doen als er iets niet goed zit bij een broeder? Dat is de vraag waar deze tekst over gaat. Wat moet je nou doen als er iets niet goed zit bij een broeder? Als die zich op wat voor manier dan ook misdraagt. En het antwoord is, je mag zo'n broeder of zuster in ieder geval niet gaan veroordelen. Je mag niet van de zijlijn kritiek staan geven en zeggen, ja hoor, daar heb je hem weer. Dat doet hij nou altijd. Je mag hem of haar niet veroordelen, je mag niet op Gods stoel gaan zitten, je mag er niet boven gaan staan. Nee, je beseft, ik ben een broeder, ik ben een zuster en ik sta op het gelijke niveau. En wij moeten straks door hetzelfde oordeel heen. Wij staan straks voor dezelfde rechterstoel. En dat moet mijn houding bepalen. Wat moet je dan wel doen? Je wil zo iemand helpen. Maar voordat je die broeder of die zuster gaat helpen, ga je eerst jezelf onderzoeken of je eigenlijk wel kan helpen. Ik hoop dat u nu snapt waarom de Heer Jezus hier over oordelen begint midden in de bergrede. Want voor je het weet zijn wij daarmee bezig. Kijken of de ander wel een echte en ware gelovige is. Dan gaat het om kritiek leveren en harde woorden spreken of denken. En de Heer Jezus zegt, doe dat niet. Zo hoort het niet te gaan in mijn koninkrijk. Maar stel eerst de vraag bij jezelf, heb ik niet last van diezelfde zonde? En als dat zo is, dan zit er een balk in mijn oog en dan kan ik de ander niet eens helpen. Nou, dat is als het ware het grote plaatje van de tekst. En nou wil ik met u samen inzoomen op de details en dat zijn die punten van de preek. De Heer Jezus zegt, oordeel niet, dat vraagt in de eerste plaats om voorzichtigheid. Nou, laat ik het nou eerst eens even proberen praktisch met een voorbeeld te maken. Stel, ik merk iets op bij een broeder waarvan ik zeg, dat zit niet goed bij hem. Dat klopt echt niet. En ik besluit dat ik dat tegen hem ga zeggen. Nou, stel dat ik dat bijvoorbeeld zie bij broeder Jan van Belen. Ik zie iets bij hem, ik denk, dat klopt niet. En ik ga naar hem toe en ik zeg, joh Jan, jij bent altijd zo hebzuchtig en knieperig. Dat hoort niet bij een christen. Een ware gelovige hoort toch altijd vrijgevig te zijn, toch? Die hoort uit te delen, die hoort weg te geven, die moet zich niet druk maken over zijn geld. Gemeente, begrijp mij goed, de familie van Belen is helemaal niet hebzuchtig, integendeel. Daarom geef ik het voorbeeld ook, omdat u dat allemaal waarschijnlijk wel weet. Het is een verzonnen voorbeeld, dat begrijpt u. Maar als ik zeg, Jan, jij bent altijd zo hebzuchtig, dan geef ik een oordeel. En dan uit ik mijn zorgen over zijn geestelijk leven op een verkeerde, veroordelende wijze. En de Heer Jezus die zegt daarvan, ik zou daar maar eens heel voorzichtig in zijn. Hoe terecht je oordeel misschien ook is. Want er komt een dag dat je zelf geoordeeld wordt. En dan zegt de Heere tegen mij, jij hebt toen en toen je broeder verweten dat hij zo hebzuchtig is en zo knieperig. En dan doet de Heere de boeken open en dan zegt hij, kijk, zo heb je dat gezegd. Jij zei letterlijk, een ware gelovige hoort altijd vrijgevig te zijn. Die hoort te delen en weg te geven en zich niet druk te maken over zijn geld. En dan haalt de Heer ineens een situatie aan uit mijn leven. En meerdere situaties naar voren waarin ik niet vrijgevig was. Want ik zat me zo zorgen te maken over mijn geld. Ik dacht, hoe moet dat met die inflatie? Kan ik het straks allemaal nog wel betalen? Ik moet ook een beetje aan mezelf denken, dan maar wat minder weggeven. En dan zegt de Heer, ja, jij had toen zo de mond vol over die ander, maar hoe zit het nou met jezelf? Jij veroordeelde hem. Maar bij hetzelfde doe je zelf niet precies hetzelfde. Dat is wat vers 2 zegt, heel nadrukkelijk. Want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden. En met de maat waarmee u meet, zult u teruggemeten, zult u ook gemeten worden. De Heer Jezus die zegt heel nadrukkelijk, als je oordeelt, moet je wel heel voorzichtig zijn. Dat is dus het eerste, voorzichtigheid vraagt het. Oordeel niet, tweede gedachte, dat vraagt om zelfonderzoek. Vers 3 en 4. En wat ziet u? De splinter die in het oog van uw broeder is, maar de balk die in uw eigen oog is, merkt u niet. Of hoe zult u tot uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog uitdoe en zie, er is een balk in uw eigen oog. Als wij bij een ander iets opmerken, dan zegt de Heer Jezus, ga nou eens navragen, ga eens nadenken, hoe zit het met jezelf? Kijk eerst eens even heel eerlijk in de spiegel. Want wij zijn zo gewend om naar anderen te wijzen. En om onze kritiek op anderen te richten. En om met elkaar te praten en te zeggen, joh, is het jou ook opgevallen bij hem, bij haar? En zo opmerkingen te maken over hoe andere mensen zich gedragen. Soms ook oordelen te hebben over hoe het in de gemeente eraan toe gaat. En daarover dat breed met elkaar uit te meten. Te zeggen, joh, er is zoveel geesteloosheid in de gemeente. Is het jou ook opgevallen? En er zit daar een groep in de gemeente en die hebt zo weinig liefde. En de jongeren, die zijn zo wereldgelijkvormig. Allemaal ernstige zaken. En dan gaan we dat met elkaar uitmeten en zeggen, ja, de Heer zal er wel heel bedroefd over zijn. En dat is misschien ook wel zo. Maar de Heer Jezus zegt dan in de tekst, oh, maar geldt dat dan niet van jezelf? Je hebt het over de geesteloosheid in de gemeente. En ben je zelf dan zo vol van de Heilige Geest? Ben jij zelf dan zo vol liefde, stroomt je hart daarvan over? Waarom praat je dan zo over die ander? Ben je zelf dan niet wereldgelijkvormig? Ja, maar zo bedoelde ik het niet. Nee, inderdaad, daar heb je het. Zo bedoelde je het niet, maar je deed het wel. En intussen ging je aan de zijlijn staan. En was je zelf niet meer aanspeelbaar. Maar dat is een hele makkelijke plaats om kritiek te leveren. Vanaf de zijlijn en buiten schot te blijven. Dat is precies het probleem met oordelen. Met eerbied gezegd, de gemeente is als het ware een team. Een team in de wedstrijd van het leven. En we zijn geroepen om samen te werken. En wij bereiden ons met elkaar voor op de komst van Gods Koninkrijk. Maar met een oordelende houding ga je op afstand van het team staan. En dan ga je als het ware van het speelveld af en dan ga je van de kant af staan roepen. Of je pakt zomaar de vlag van de grensrechter. En dan ga je mee staan zwaaien als iemand een fout maakt. En als je niet oppast, dan ga je ook nog eens anderen erbij roepen van het veld af. Om diezelfde kritische houding aan te nemen. En de vraag is, wat doet dat met de eenheid van de gemeente? Dus wat doet dat met de team spirit? Dat is funest. En de Heer Jezus is dan ook heel scherp in onze tekst. Hij roept ons op om met dit soort processen niet mee te doen. Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt. Maar wat de Heer Jezus zegt in onze tekst is dit, als je bij een broeder of zuster iets ziet wat verkeerd gaat, wat niet goed is, wat niet geestelijk is. Je ziet een splinter en je ziet er misschien wel twee of je ziet er misschien wel drie. Wat moet je dan doen? Bij jezelf te raden gaan. Niet er zomaar naartoe stappen, nee, eerst bij jezelf te raden gaan. Hoe zit het met mij op dat gebied? Ik kan een ander hebzuchtig vinden. Maar hoe zit het met mijn eigen portemonnee? Hoe ga ik om met mijn geld? Ik kan een ander niet geestelijk vinden, maar ben ik zelf vol van de Heilige Geest? Dan heb ik ook de vrucht van de Geest, liefde, blijdschap en vrede. Jongeren, wij waren op vakantie in Schotland. En daar moesten we naar het ziekenhuis. Want mijn vrouw Esti, die had een heel klein veldje in haar oog gekregen. waren op het strand geweest en waarschijnlijk was, dat een strand, was er een heel klein stukje zand wat in haar oog precies voor haar pupil was gewaaid. Het hele weekend, was vrijdag gebeurd, irriteerde dat, het deed pijn, het ging tranen en dat oog werd natuurlijk rood, dus wij naar het ziekenhuis in Edinburgh. Nou, dan moet je je melden bij de eerste hulp, bij de zuster. En die zuster, die maakte gelijk een afspraak voor ons. We konden diezelfde dag nog terecht bij een oogarts. Een hele vriendelijke dokter, die heeft ons geholpen. En die heeft dat veldje uit het oog gehaald. En ik zat toen ik na de vakantie deze preek aan het voorbereiden was, zat ik daar nog eens over na te denken. En toen dacht ik bij mezelf, stel nou dat we daar bij die balie waren gekomen en die zuster die had gezegd, ja meneer, het is vakantietijd, alle dokters die zijn op vakantie. Maar gelukkig, ik heb nog een dokter voor u, hele vriendelijke man, goede opleiding gehad, maar hij moet volgende week aan staar geopereerd worden. Dus ik kan met u een afspraak maken, wordt u vanmiddag meteen geholpen. Ja, dan kan die man misschien gepromoveerd zijn op de oogheelkunde of zo. En dan kan hij ook heel aardig zijn en vriendelijk. Maar dan zou ik toch wel gezegd hebben, ja, als hij volgende week geopereerd moet worden aan staar, laat maar even zitten. Ik rij wel even door naar Glasgow, daar naar het ziekenhuis. Misschien is er daar nog een oogarts die kan helpen. Een oogarts die zelf niet helder kan zien, kan mij niet helpen. Nou, precies hetzelfde zegt de Heer Jezus. Je kunt een ander alleen maar helpen als je zelf niet aan diezelfde zonde schuldig bent. En dat risico is heel groot. Als wij zicht zouden hebben op de balken in ons eigen oog, dan zou er volgens mij heel wat minder kritiek zijn onderling. Juist in de reformatorische gezindte, waar we vinden dat zondebesef zo belangrijk is, moeten we oppassen dat we vooral niet het zondebesef van een ander heel belangrijk vinden. Want hebben we het echt. Want als er werkelijk zondebesef is, dan heb je toch al genoeg aan de balken in je eigen oog. En dan zullen we heel voorzichtig zijn in het verwoorden van de splinter in het oog van de ander. Nee, hypocriet zondebesef legt de vinger bij de zonde van anderen, maar kent geen zelfreflectie en nederigheid en voorzichtigheid. Nee, als je bij jezelf dezelfde zonde opmerkt die je bij een ander wil aankaarten, dan moet je eerst met jezelf aan de slag en dan ben je zelf niet in staat om die zonde bij een ander aan te wijzen. Dan kan je een ander niet helpen. Dan kan het zelfs zo zijn dat je die zonde bij een ander ziet en dat de Heer Jezus dat wil gebruiken als een spiegel voor jezelf, om te zeggen, ga jij maar met jouzelf aan de slag en ik zal iemand anders vragen om naar de splinter van die broeder te gaan kijken. Dan gebruikt de Heer de zonde van die broeder om jou te heiligen door je eigen balk te gaan zien en die te gaan verwijderen. Gemeente, voelt u aan waar de Heer Jezus met ons in de tekst naartoe wil? Hij wil ons weghalen van de rechterstoel, waar we zo snel op gaan zitten. Hij legt de vinger bij die kritische, die fitterige, die bedweterige houding in ons. En die wil je aanpakken. Heeft u die houding? Heb jij die houding? Dan moet dat geheiligd worden. Je moet van die rechterstoel af, van die zijlijn weg. En beseffen, ik ben God niet. Ik mag niet uit de hoogte of van de zijlijn kritiek uiten op een medebroeder of zuster. God is rechter, hij oordeelt straks over die ander en ik hoef daar niet op vooruit te lopen. Ik kan me beter druk maken over wat hij over mij zegt straks. En wat ik bij die ander zie, dat is een spiegel voor mezelf. Heb ik het zelf misschien ook? Die zonde van een ander mag mij niet hoogmoedig maken. Dank u, Heere, dat ik niet ben zoals die tollenaar, die altijd hebzuchtige broeder. En dan vraag je je eerder af, heb ik zelf ook iets van die hebzucht in mijn hart? En doe ik daar wat aan? Moet ik daarmee niet naar de Heere en vragen, Heere, geef mij op dat punt in mijn leven toch alsjeblieft meer van uw Heilige Geest. Om mij van die zonde te bevrijden, om mij daarin te heiligen. Dat brengt ons bij de derde gedachte, oordeel niet. Dat vraagt om de juiste motivatie. Ik wil toch nog even met u verder kijken in de tekst. Ik zei, bij oordelen gaan we op een afstand staan. Dan leggen we een bommetje neer en lopen we zelf weg. Dat is de beweging, afstand nemen. Maar iemand die oordeelt nemend, neemt afstand van zijn broeder. En de Heer Jezus zegt, het hoort eigenlijk precies andersom te gaan. Want daar gaat het over in vers 3. Waarom ziet u de splinter die in het oog van uw broeder is, maar de balk die in uw eigen oog is, merkt u niet? Dus hier gaat het om het zien van de splinter. U ziet de splinter. En dan in vraag 4 wordt er een vraag gesteld. Laat toe dat ik de splinter, die ik zojuist dus gezien heb, uit uw oog uitdoe. Daar hebben we het dus over iemand die wil helpen. Niet iemand die zegt, hé, daar heb je met die splinter en zelf vervolgens weglopen. Nee, willen helpen. Zal ik je helpen die splinter uit te halen? Dan moet je dichterbij komen. En dan moet je niet alleen voorzichtig zijn, omdat je zelf ook eens geoordeeld wordt. Dan moet je niet alleen jezelf onderzoeken, heb ik last van diezelfde zonde? Maar je moet je ook afvragen, ja, zeg ik dit nu omdat ik die ander wil helpen of zit er iets anders achter? Want als ik een ander wil helpen, wil ik ook dichterbij hem komen. Dan moet ik ook geduld met hem hebben. Als hij misschien mij niet gelijk, mijn woorden niet gelijk aanneemt, dan moet ik hem lief hebben. En dan moet ik niet met de botte bel tekeer willen gaan. Het eventjes te zeggen, hè, lekker opgelucht, dat heb ik ook weer zo mooi gezegd. Nee, geen grote woorden gebruiken, voorzichtigheid. Die splinter bij mijn vrouw, die ging er met een heel fijn wattenstaafje uit. En nu zal iedereen die oordeelt zeggen, ja, maar ik zeg het om te helpen. Maar als je goed kijkt, helpen ze niet. Want iemand die helpt, die komt dichterbij. Iemand die oordeelt, zet een stap achteruit. Bijvoorbeeld door met andere mensen erover te gaan praten. Dan zet je een stap achteruit. Ik vertel het je en dan kan je ervoor bidden. Ik vertel het je, want ik zou het zo vervelend vinden als je daar ook tegenaan loopt. Als jij ook slachtoffer wordt van die persoon. Gemeente, hebben we de juiste motivatie als we kritiek uiten? Willen we de ander helpen? Willen we de ander opbouwen? Willen we de gemeente opbouwen? Dan kom je dichterbij. Dan zoek je zo iemand op. Dan bereid je je biddend voor. Dan weeg je je woorden. En als het goed is, dan proeft die ander ook de liefde. Doordat je zegt, joh, ik vind het heel moeilijk om te zeggen en ik zal zelf ook niet zeggen dat ik zonder zonde ben, zeker niet. Maar ik wil je zo graag ergens mee helpen. En ik wil dat ook zeker niet aan de grote klok hangen, maar heb je tijd om ernaar te luisteren? Komt het uit? Dan proef je ergens de liefde alleen al in hoe je het inkleedt. Of neem je afstand. Dan voel je misschien wel in je hart dat je die splinter ziet bij die ander. Ja, ik wil eigenlijk ook niks met hem of haar te maken hebben. Als ik het zeg, dan voelt het alleen maar even goed om het te zeggen en dan lucht het even op, maar het lost niks op. Als je niet de goede motivatie hebt, kan maar beter niks zeggen. Maar met die verkeerde motivatie naar de Here gaan. En zeggen, Here, ik erger me zo en die broeder en die zuster. En ik ben geneigd om heel kritisch te zijn, veel kritischer dan bij een ander. Maar verander mijn hart, Here. Want ik wil hem lief hebben. En ik wil hem helpen. Want u hebt ons met alle verschillen toch aan elkaar gegeven in de gemeente. En gemeente, zo stuurt de Heer ons weg met huiswerk. Met een paar vragen. Met welke oordelen loop ik rond? Welke kritiek uit ik naar anderen, bespreek ik met anderen? Zijn we voorzichtig? Onderzoeken we onszelf? Hebben we de juiste motivatie om te helpen? Laat het zo zijn in ons leven. Laat het ons gebed zijn. Dat we die geheiligde houding naar elkaar toe zullen aannemen. En de Heere geven ons zijn genade om dat te doen. Amen. Laten we onze hoofden buigen in dankgebed. Ja, Heere, om op de weg van de zaligheid te gaan achter u aan, hebben we toch nodig om die vraag te stellen: Heere, beproeft u mij of ik zelf wel op de juiste weg ben? Heere, het is zo gemakkelijk om te zien dat een ander van het paadje af is. En het is zo moeilijk te zien waar we zelf totaal de mist in zijn gegaan. Heere, we bidden u dat er veel liefde in deze gemeente zal zijn. Om elkaar in liefde aan te sporen en aan te spreken. Om op de weg achter de Heer Jezus aan te gaan. En dat er ook veel van uw Heilige Geest zal zijn. Om zelf bij onszelf te zien of wij op de juiste weg zijn. Opdat we met vaste schreden de weg van de zaligheid kunnen betreden. Heere, zo danken we u voor het onderwijs. Het is scherp, ja. We hebben het nodig, Heere. En we hebben ook gemerkt dat u het niet doet om ons weg te zetten. Maar dat u uit liefde het doet. Uit liefde ons hier op deze dingen wijst. Omdat u ons wil heiligen. Omdat u ons meer wil maken als uzelf, als de Heer Jezus Christus. En omdat u de gemeente wil heiligen tot de dag van uw wederkomst. Heer, dan mogen we u nogmaals danken dat u in deze gemeente, in dit team hier van de wijkgemeente Benjamin, een aanvoerder geeft die ze uit uw hand mogen ontvangen en die met ons mee mag spelen in de wedloop van het leven om deze gemeente voor te bereiden. Dat er niemand zal zijn die straks voor dat oordeel van de Heer Jezus Christus moet zwichten en horen: jij was niet op de weg achter mij aangegaan. Ga weg van mij, werker van ongerechtigheid. Heere, dat zijn bediening hier mag leiden tot een rijke oogst en dat geen enkel gemeentelid straks voor uw rechterstoel verschrikt hoeft te wezen. Ga zo mee deze zondag in, gedenk uw dienaar, dominee Koppelaar, als hij vanavond de dienst hoopt te leiden, geef hem alles wat hij nodig heeft. Dat bidden we van u in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Ons slotlied is Psalm 118, vers 8. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heren sterke rechterhand. 118, vers 8. Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.